Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen op Psalm 74, de versen 2 en 12. Psalm 74, vers 2. Herdenk de trouw aan ons voorheen betoond. Denk aan uw volk door u van ouds verkregen. Denk aan uw erf het voren van uw zegen. Aan Sions berg waar ge eertijds hebt gewoond. En het 12e, gij evenwel, gij blijft dezelfde, o Heere. 2 en 12 van 74. De schriftlezing voor deze middag is genomen uit het eerste boek Samuel. Daar lezen we het vierde hoofdstuk, de versen 12 tot en met 22. 1 Samuel 4, vers 12 tot en met 22. En daarna zingen we uit Psalm 80, het eerste vers. Neem Israëls herder, neem ter oren die Jozefs kroost. Door u verkoren als schapen gunstig hebt geleid. Die ene troon van heiligheid die tussen cherubs hebt gesticht. Verschijn weer blinkend met uw licht. En daarna doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de apostolische geloofsbelijdenis. Wij lezen 1 Samuel 4 vers 12 tot en met 21. We zingen Psalm 80 vers 1 en doen belijdenis des geloofs.
Toen liep er een Benjaminiet uit de slagorde en kwam te Silo dezelfde dag. En zijn klederen waren gescheurd en er was aarde op zijn hoofd. En als hij kwam, zie, zo zat Eli op een stoel aan de zijde des wegs uitziende. Want zijn hart was sidderende vanwege de arke gods. Als die man kwam om zulks te verkondigen in de stad, toen schreeuwde de ganse stad. En als Eli de stem des geroeps hoorde, zo zeide hij, wat is de stem deze beroerte? Toen haastte zich die man en hij kwam en boodschapte het Eli. Eli nu was een man van 98 jaren en zijn ogen stonden stijf dat hij niet zien kon. En die man zeide tot Eli, ik ben degene die uit de slagorde kom en ik ben heden uit de slagorde gevloden. Hij dan zeide, wat is er geschied, mijn zoon? Toen antwoordde hij die de boodschap bracht en zeide, Israël is gevloden voor het aangezicht der Filistijnen en er is ook een grote nederlaag onder het volk geschied. Daarenboven zijn uw twee zonen, Hofni en Pinias, gestorven en de ark gods is genomen. En het geschiedde als hij van de ark gods vermeldde, zo viel hij achterwaarts van de stoel af aan de zijde der poort en brak zijn nek en stierf. Want de man was oud en zwaar en hij richtte Israël 40 jaar. En zijn schoondochter, de huisvrouw van Pinias, was bevrucht en zij zou baren. Als deze de tijding hoorde dat de ark gods genomen was en haar schoonvader gestorven was en haar man, zo kromde zij zich en baarde, want haar weeën overvielen haar. En omtrent de tijd van haar sterven, zo spraken de vrouwen die bij haar stonden, vrees niet, want gij hebt een zoon gebaard. Doch zij antwoordde niet en nam het niet ter harte. En zij noemde het jongske Ikabod, zeggende, de eer is weggevoerd uit Israël, omdat de ark gods gevankelijk weggevoerd was, en om haar schoonvaders en haar mans wil. En zij zeiden, de eer is gevankelijk weggevoerd uit Israël, want de ark gods is genomen.
Thank you.
En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
De tekst voor de prediking voor deze middag is genomen uit het gedeelte dat we gelezen hebben, 1 Samuel 4 en daarvan het 21ste vers. 1 Samuel 4 vers 21 en daar lezen wij Gods woord als volgt. En zij noemde het jongske Ichabod, zeggende: de eer is weggevoerd uit Israël, omdat de ark Gods gevankelijk weggevoerd was, en om haar schoonsvaders en haar mans wil. Voor wij het woord gaan bedienen en het sacrament van de doop gaan bedienen, willen we samen eerst Gods aangezicht zoeken in een gemeenschappelijk gebed. We hebben in het zingen van de oude psalmen al verschillende gebeden tot u opgezonden, Heren. Zoals de oude kerkvader Augustinus het zei: zingen is tweemaal bidden. We hebben gesmeekt om uw gedenken aan uw verbond. We hebben via de psalm gepleit op uw deugd, van uw trouw en van uw onveranderlijkheid, gij evenwel, gij blijft dezelfde, o Heere. We hebben gebeden of dat u de hemelen wilde scheuren en of dat u weer wilde neerdalen met uw licht. De heerlijkheid des Heeren, zoals die de herders om de velden van Efrata omscheen. Uw majesteit, uw genade, zoals die ook beleefd wordt in de ervaring, in de bevinding van het hart. Heere, wilt u neerdalen en ons deze middag een bezoek brengen. U hebt het beloofd dat te doen als er twee of drie in uw naam bijeen zijn, als uw woord gepredikt mag worden, dat u in het midden bent, dat uw geest werkzaam zal zijn met het woord, dat het woord nooit ledig tot u wederkeert, maar dat u ermee doet wat u behaagt, dat u het voorspoedig maakt en hetgeen waartoe gij het zendt. Heren, u bevestigt dat ook deze middag. Nu een kind van de gemeente, onwetend van zijn eigen bestaan, onwetend van al datgene wat er in zijn leven nu plaatsvindt, onwetend, zo zegt het oude formulier, aan de verdoemenis onderworpen. Maar ook onwetend nog over het feit dat u uw handen naar hem uitstrekt. En Heren, dat mag dan een machtige pleitgrond zijn. Wij die leven in een tijd die in zoveel opzichten lijkt op de tijd waarin Ichabod geboren werd. Die lijkt op een tijd waarin Johannes de Doper geboren werd. De dagen van Herodes. Want wij zijn, Heren, dezelfde. Wij worden ook nog steeds in zonden ontvangen en in ongerechtigheid geboren. Wij zijn nog steeds diezelfde mensen die in de schriften beschreven worden. Uit wier harten boze bedenkingen komen en kwade begeerlijkheden. Wij leven nog steeds in een wereld die in het boze ligt. We zijn nog steeds aan allerhande ellendigheden, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen. Mensen die geestelijk midden in de dood liggen en ook door de dood worden omvangen. En als we alleen daarop zien, heren, op onze zondigheid en op de tijd waarin we leven en op het feit dat er ook geestelijk gezien zoveel stilte is. En dan mogen we dankbaar en blij zijn, heren, met het feit dat we nog met zoveel hier in het kerkgebouw zijn en dat u toch ook uw trouw laat blijken in de doop van een kind van de gemeente, maar in geestelijk opzicht is het toch ook niet verbeterd de laatste jaren. Dan moeten we constateren dat het vaak zo stil blijft, ook in het leven van hen die u de Heere vrezen mogen. Is het vaak zo arm en zo mager? En wordt dat nabije, tere leven in de vrezen des Heren zo vaak gemist? Heren, wilt u de hemelen scheuren en nederdalen? Want als wij alleen maar zien op wat wij kunnen en wat wij meebrengen en wie wij zijn en wat wij doorgeven aan onze kinderen ook. Dat boze hart en dat verzondigde leven, dan blijft er niet anders over dan die klacht. Ikabod. De eer is weg. De Heere is weg. En Heren, wij hebben het ons ook waardig gemaakt dat u vertrekken zou. En dat u nooit meer naar ons zou omzien. Maar geef ook, Heren, dat in deze klacht ook een gebed mag ontdekt worden. Een roep om het kind. Dat zou beantwoorden aan uw eer. Het woord is vlees geworden. Zo zegt de discipel, zo zegt de evangelist. En het heeft onder ons gewoond en we hebben hem aanschouwd in zijn heerlijkheid. De heerlijkheid als van de enige geborene des vaders. Heren, geef ons betrekking op hem. Geef ons zoveel te zien van onszelf en van de tijd waarin we leven en van alle onmogelijkheden, dat wij de hoop in onszelf verliezen en dat we eens ophouden met beweegoffers te brengen, maar dat wij op u de Heere Jezus Christus mogen leren zien, die niet alleen zaligmaker bent, maar ook een volkomen zaligmaker. En die alles heeft wat ons ontbreekt. En die alles ook geeft wat ons ontbreekt. U die geschonken bent tot wijsheid, omdat wij van die dwaze mensen zijn, die niet verstaan de dingen die des geestes God zijn. U die tot rechtvaardiging geschonken bent, omdat wij vol ongerechtigheden zijn, een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. U die tot heiligmaking geschonken bent, omdat wij onverbeterlijke, hardnekkige en hardleerse zondaren zijn, die als we het goede willen doen, ontdekken dat het kwade ons bijligt. En die zo geschonken bent tot een volkomen verlossing. Heren, dat er ook vandaag, vanavond, weer van die stillen in de landen mogen zijn. Zoals deze stervende vrouw, waar we getuigen van zijn op haar sterfbed. Zoals de oude Zacharias en Elisabeth. En de maagd uit Nazareth. En de timmerman. En Simeon en Anna en zovelen die de vertroosting Israëls verwachten. Dat er ook vandaag nog zijn, heren, die betrekkingen mogen hebben op u. En die niet zonder u kunnen, die u niet kunnen missen. Heren, wilt u zichzelf doen prediken, maar wilt u zichzelf ook openbaren aan het hart. Dat is niet aan de dominee, daar is een mens niet bij machten. We kunnen planten en nat maken, maar u bent het zelf die de wasdom aan uzelf heeft voorbehouden. Maar we komen u bidden, heren, ja smeken, op grond van uw genadeverbond, of dat u aan ons wilt gedenken. Zegen ons samen zijn. En wees met ons in alle gevoelens die we meegenomen hebben de kerk in. Het is vandaag wel een rustdag, maar wat kan het onrustig zijn in ons hart. Onrustig zijn in ons huis. En wat kunnen we veel aan onrust meenemen de kerk in. En dat onze gedachten maar niet stil blijven staan. Onrust in het maatschappelijke leven. Onrust ook in het zielenleven. Heere, u weet wat wij nodig hebben. Wilt u beslag leggen onder het woord, dat ons hart stil mag worden onder uw spreken. En dat het woord ingang mag vinden in onze harten. Nadat u weet dat we nodig hebben. Een woord van vermaning, van bestraffing. Een woord van onderwijs. Van het aanwijzen van het Lam Gods. Een woord van bemoediging en van vertroosting. Heere, wilt u zelf dan de toepasser zijn van het woord. En ons ook als prediker in staat stellen om het woord wat we onderzocht hebben ook zo te verkondigen dat het uw goedkeuring mag wegdragen, dat het naar de zin en mening van uw geest is. Heere, uw knechten weten het, ze profeteren ten dele, omdat ze maar ten dele kennen. Maar wilt u het zelf dan heiligen en volmaken en geven dat het toch de taal is van de geest en dat het de taal mag zijn van ons hart. En wil dat overal doen, Heere, waar uw woord wordt verkondigd. Wil uw koninkrijk uitbreiden. Wil uw kerk bewaren en ook vermeerderen. Wil uw kerk ook staande houden te midden van vervolging. Wil het oude bondsvolk ontslaan van die last van dat deksel wat ze op hun hart hebben. En geef dat de Christus der schriften aan hun hart mag worden geopenbaard. En dat zo op het door het geloof in Christus Israël zalig mag worden. We bidden u, Heere, voor ons land, het volk waar wij wonen, dat in vroege tijden het Israël van het Westen genoemd werd, maar dat weggezonken is in het heidendom. Heere, wilt u nog aan die oude tijden gedenken? Zoals de naam van Zacharias luidt, de Heere gedenkt. En Elisabeth, haar naam was, de Heere houdt zijn eed. Wilt u nog gedenken, Heere, aan dat woord dat u gesproken hebt. En al die gebeden van onze voorouders, die u op eenvoudige wijze mochten vrezen. En die zo gesmeekt hebben om bekering voor het nageslacht. Die gebeden die liggen er toch nog, Heere. Die liggen voor uw genadetroon, want u bent de eeuwige. Wilt u nog aan die gebeden gedenken? Wilt u ons zo nabij zijn in alle dingen die in deze wereld ook geschieden, die ons bereiken ook aan al het nieuws? Oorlogen die uitgevochten worden, waar zoveel bloed vergoten wordt, terreur waar mensen onder zuchten, rampen in de schepping, die duidelijk laten merken, Heere, dat er een vloek ligt op de schepping. Heere, doe ons uw voetstappen horen en uw stem verstaan. En maak ons tot een toebereid volk. Voorbereid op de ontmoeting met u. Zegent u ons dan dit ogenblik. Gedenk ons ook als we met gevoelens van verdriet hier in de kerk zitten, omdat de kinderzegen ons onthouden is. Of omdat wij kinderen naar het graf moesten brengen. Of omdat kinderen andere wegen gaan dan ze zijn voorgehouden. We denken terug aan die ogenblikken dat wij met ze stonden, misschien hier of in een andere kerk, maar die u en uw dienst vaarwel hebben gezegd. Heere, wilt u hen toch terugbrengen, zoals u met een verloren zoon hebt gedaan, zoals u met zoveel hebt gedaan. En ontfermt u zich over een ieder die het moeilijk heeft tijdens een doopdienst. Zie zo op ons in uw genade neer, Heere. Bewaar ons voor de boze en ook voor de zonde. En gedenk ons in uw gunst. En dat om Jezus wil. Uit genade. Amen. Wij worden geroepen om het sacrament van de heilige doop te bedienen aan een kind der gemeente en we willen eerst het formulier gaan lezen wat opgesteld is tot onderwijs bij het bedienen van de heilige doop aan de kinderen. De zogenaamde verbondsdoop. De hoofdsom van de leer des heiligen doops is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren worden en daarom kinderen des torens zijn, zodat we in het Rijk Gods niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang in en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen. Opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons wil verzorgen en alle kwaad van ons wil weren of ten onze beste keren wil. En als we in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn er wederopstanding inlijvend, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wil wonen en ons tot lidmaten van Christus wil heiligen en ons wil toe-eigenen hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij uiteindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen worden gesteld. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harten, van ganser zielen, van ganser gemoeden en met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godszalig leven wandelen. En als we somtijds uit zwakheid en zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, noch in de zonden blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn. En alzo ook weder in Christus tot genade worden aangenomen. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en overzoeks mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God, en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden: want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, het welk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl er nu de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk van God en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente mogen uitrichten, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed hebt gestraft, en de gelovige Noach, zijn acht zielen, uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard hebt, Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor hebt geleid, door het welk de dood beduid werd, wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij dit kind genadiglijk wilt aanzien en door uw Heilige Geest uw Zoon Jezus Christus wilt inlijven, opdat het met hem in zijn dood begraven mogen worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat het zijn kruis, hem dagelijks navolgende, vrolijk dragen mogen. Hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat het dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen. Door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enig God is en leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Ouders, mag ik u beiden verzoeken op te staan en antwoord te geven op de vragen die gesteld worden. Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening van God is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsdelijk antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf zijn onderworpen, of gij niet bekend dat ze in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt dit kind als het tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is erop uw antwoord, vader van de plicht en moeder van de plicht? Ouders, het is al jaren geleden dat een jonggetrouwd echtpaar op mijn studeerkamer zat en met een wezenlijke vraag naar mij toe kwam. Dominee, kunnen wij eigenlijk in deze tijd waarin wij leven nog wel kinderen krijgen? En kunnen wij in deze tijd nog wel kinderen opvoeden? Als je immers de tijden bekijkt waarin wij leven en waarin onze kinderen geboren worden en waarin ze groot worden, bij alle goede dingen die er natuurlijk te noemen zijn, maar als we zien op het geestelijke verval in ons land, als we zien op alle ontwikkelingen ook binnen de kerken, de secularisatie, de kerkverlating, alle middelen die de boze tot zijn beschikking heeft, alles wat te maken heeft met de moderne media. En als je dan ook nog eens let op je eigen hart, en als je dan weet dat je je eigen hart ook meegeeft aan je kind, en als je dat allemaal zo op je af ziet komen. We hebben vanochtend even wat lijntjes getrokken vanuit de dagen van Herodes naar onze dagen. Wat een kindermoordenaars dat er allemaal op de been zijn. Niet letterlijk zoals Herodes, maar wel geestelijk, die onze kinderen zoeken te doden. De wereld, de zonde, de boze. Dan kan de schrik wel eens om je hart slaan. En inmiddels weet ik ook als grootvader dat je toch wel eens met die vraag kan lopen. Waar zullen mijn kinderen, waar zullen mijn kleinkinderen straks die eeuwigheid gaan doorbrengen? En dat die vraag begrijpelijk wordt van: kunnen we eigenlijk nog wel kinderen krijgen? Met het oog op die kinderen zelf. Kunnen we kinderen nog wel opvoeden? Zie je het op al die machten en al die verleidingen? Als je ziet op je eigen hart. Nou, in eigen kracht kan dat niet. Dat is wel duidelijk. En dan kunnen we die klacht verstaan waarin die stervende vrouw haar babytje een naam meegaf, waar we straks naar gaan luisteren. Ikabod. De eer is weg. En voor haar was dat gelijk aan de Heere is weg. God is weg. En tegelijkertijd ligt er in die klacht ook nog meer. Dat is in de schriften te lezen dat als mensen klagen, dat er ook een roep is om het kind wiens aankomst in de wereld wij in deze tijd van Advent gedenken. Als we naar onszelf zien, naar onze kinderen, inderdaad, dan komen we niet verder dan constateren we staan er buiten. Zonder God, zonder hoop. De eer is weg. Maar in Christus heeft God een kind gegeven die de naam krijgt Immanuel. God met ons. Gods eer, Gods heerlijkheid is in hem verschenen. En ziend op hem, en daar getuigt de doop, water en de hele doopceremonie toch van, onderwijs aangaande wie hij is en wat hij doet, maar alleen maar ziende op hem, kunnen wij kinderen grootbrengen. En is er ook geen tijd te moeilijk. Aan de andere kant ook geen tijd te makkelijk. Maar met hem, wijzend op hem, pleitend op zijn genadeverbond, die kinderen in het opwassen, in het grootbrengen, hiervan breder te onderwijzen. Wat een mooie, wat een belangrijke taak heb je als vader en als moeder. Jullie 5 kinderen inmiddels. Grootbrengen bij het woord van de levende God. In de hoop, in de verwachting ook, dat de Heere aan zijn verbond wil gedenken. Want dat is toch zijn belofte. En laat dat ook jullie pleitgrond mogen zijn. Heere, gedenk aan dat woord dat u gesproken hebt. Dat u onderstreept hebt ook door middel van de doop. Ook aan het voorhoofd van onze kleine George. En de andere kinderen. En dat het ook voor ons allen, gemeente, de enige grond mag zijn en blijven ook onder ons gebed. Of Heer, de Heere wil gedenken aan zijn vastgestaafd verbond. Laten wij daarvan gaan zingen uit de oude verbondspsalm 105, die we zo vaak zingen, maar die toch altijd zijn betekenis weer onderstreept. En waar we maar nooit bovenuit moeten groeien en waar we maar de vinger veel bij moeten leggen, dat de Heere zijn verbond van kind tot kind wil gedenken. Psalm 105, vers 5. En na de doopbediening willen wij de ouders met hun kind, en die dat mogelijk is, staande toezingen de zegenbede uit Psalm 134. Dat is Heeren zegen op u daal. Dus eerst 105, vers 5. Na de doopbediening 134, vers 3. Gerrit George van der Plicht, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Eindigen de doopbediening met de dankzegging uit het formulier. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden hebt vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en al zo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de Heilige Doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook, door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit kind met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat het christelijk en godzaliglijk opgevoed worden en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat het uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij dit kind en ons allen hebben bewezen, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, Koning en hoge priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Amen. Ter inleiding op de prediking, gemeente, gaan we samen zingen naar Psalm 78. De versen 31, 32 en 33. Psalm 78, vers 31. Het onderpand van het heerlijk alvermogen, zijn heilige ark, gaf hij voor Israëls ogen de Filistijn in de ongewijde handen. Vers 32. Het vuur verslond de strijdbare jongelingen. Der maagden lof vergat men op te zingen. En het 33ste, toen stond God op met gunstige gedachten, als na een slapend waakt met nieuwe krachten. En wat er verder volgt uit vers 31, 32 en 33 van Psalm 78, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. Thank you. Na het amen van de prediking zingen wij Psalm 90, het 9e vers. Laat uw genade ons met haar troost verrijken en laat uw werk aan uw knechten blijken, uw heerlijkheid niet van hun kinderen wijken. En wat er verder volgt uit het 9e vers van Psalm 90, wat we straks na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, wat zou nou het ergste kunnen zijn wat wij als mensen moeten missen? Wat zou voor u het ergste zijn? Dat je je welvaart kwijtraakt door allerlei tegenslagen, werkeloosheid enzovoorts. Of dat je je gezondheid kwijtraakt. Dat de dokter een moeilijke boodschap voor je heeft. Ik kan jou niet meer helpen. Dat zijn ook hele moeilijke dingen als we die boodschap krijgen. Als we tegenslagen hebben. Als ons leven door een ziekte gesloopt wordt. Wat zou het erg zijn als wij een geliefde moeten missen? Er zijn er toch velen onder ons die weten wat dat is. Een man of een vrouw naar het graf hebben moeten dragen. Andere familieleden, gezinsleden van wie je zoveel hielden. Of als je een kind kwijtraakt. Een onzegbaar groot verdriet. Als je dat moet missen. Maar is dat het allerergste wat wij als mensen moeten missen? Laten we luisteren naar die vrouw die in haar kraambed aan het sterven is. En die in de woorden die zij spreekt laat zien wat voor haar het allerergste was. In de naamgeving van haar kind. Ikabod. De eer is weg. Omdat de ark Gods was weggenomen. En daarmee het symbool van Gods aanwezigheid ook in haar leven. Iets wat we ook in de Dordtse ledigers aantreffen. Waar onze Dordtse theologen zeggen dat de verberging van het aangezicht van de verzoende God bitterder is dan de dood. Dan moeten we natuurlijk wel weten wat dat aangezicht van de verzoende God betekent. Dan moeten we wel iets hebben geleerd van wat het betekent als God in ons leven is en wat het betekent dat God weg zal gaan. Maar laten we gaan luisteren naar die woorden, die uitleg die bij deze naam toch te geven is op grond van de schriften, Ikabod. We horen allereerst een klacht in die naam. De eer is gevankelijk weggevoerd uit Israël, want de ark Gods is genomen. Maar, en dan, want dan is dan de letterlijke betekenis van die naam, weg is de eer. Ikabod, weg de heerlijkheid. Of de eer. Maar je mag het ook anders vertalen, en daar kom ik dan in de tweede gedachte op, die ik dan ook wel zal uitleggen, dat we ook een gebed horen in die naam. Een gebed in die naam Ikabod. En ja, dat kan ik natuurlijk alvast wel verklappen, gemeente. Dan komen we uiteindelijk bij het kind terecht dat in de kribbe van Bethlehem is neergelegd. Het is een voluit adventstekst op deze eerste adventszondag. Dus Ikabod, we horen de klacht in die naam en we horen ook het gebed in die naam. De tijd waarin dit zich afspeelde is ons allemaal wel bekend. Als we bijbelkennis hebben, ook de kinderen in de kerk hebben deze geschiedenis wel eens gehoord. Israël was in oorlog met de Filistijnen in de tijd van Eli, de hoge priester. Priesters Hofni en Pinehas zijn zonen. Een van de grootste vijanden van het volk, de Filistijnen, het waren geen Arabieren, we moeten ze ook niet verwarren met de huidige Palestijnen. Nee, de Filistijnen, dat was een zeevolk dat oorspronkelijk van Kreta kwam. En die op oude afbeeldingen afgeschilderd worden als lange, blonde mensen. En die hadden daar in de huidige Gazastrook hun dorpen gemaakt, hun steden gebouwd. En van daaruit vielen ze steeds het land Israël binnen. Want nu, op dit moment was er ook zo'n oorlog. En wij lezen niet van een opdracht tot die oorlog, letterlijk, of van een belofte bij die oorlog. In een onbijbels optimisme waren de Israëlieten die strijd ingegaan onder leiding van Hofni en Pinehas. En die hadden de ark Gods meegenomen. Dat werd wel meer gedaan in de strijd, bijvoorbeeld als we de inname van Jericho zien, dan moet de ark Gods voorop gaan. Op bevel van God. En het volk kwam er achteraan. Nou, Hofni en Pinehas, die hebben op een heidense wijze misbruik gemaakt van de ark van God. Ze hebben gedacht, die ark Gods, dat is hetzelfde als God zelf. En automatisch die twee aan elkaar verbonden. Maar dan wel op zo'n manier dat zij aan die gouden kist een soort van toverkracht, ik zeg het maar even eenvoudig, een soort van toverkracht gebonden hebben. Alsof door dit hun God was. En zo hebben de Filistijnen dat ook begrepen, want toen de ark Gods kwam en ze hoorden dat optochtelijke gejuich van de Israëlieten, toen werden ze bang en toen hebben ze alle krachten verzameld, alle moed verzameld en ze hebben gestreden en ja, tot verbijstering van het Israëlische leger hebben de Filistijnen de overwinning behaald. 4000 Israëlieten werden gedood in die strijd. En de ark van God werd als buit meegenomen. En dat kwam omdat God zijn heilige ark niet laat misbruiken als, ik bedoel dat eerbiedig, als een soort toverkist, waaraan automatisch de aanwezigheid van God verbonden is en automatisch de zegen van God door verkregen kan worden. Want Israël had dat verzondigd, zo hebben we ook met Psalm 78 gezongen. Het was een vreselijk goddeloze tijd. Rondom de tabernakel verzamelden zich allerlei soorten van vrouwen. Er was een soort van tempelprostitutie. Er waren dronken vrouwen die daar naartoe kwamen. En Hofni en Pinehas deden daaraan mee. En we denken alleen maar aan die geschiedenis met die moeder van Samuel, Hanna, die daar in haar nood aan het bidden was. In een stilzwijgend gebed alleen haar lippen bewogen. En Eli, de hoge priester, bestrafte haar omdat hij dacht, dat is weer zo'n zondige vrouw. En dat was de praktijk daar. De dienst van de Heere werd misbruikt. Allerlei zondige praktijken waren daar aan de orde van de dag. Hofni en Pinehas waren zo goddeloos als wat. En daarom had de Heere dat volk verlaten. En had hij de ark buiten laten nemen. In Silo was men op de hoogte dat die ark als een soort banier was meegenomen, als een soort heilig voorwerp. En de hoge priester Eli, die zat met schrik en beven te wachten op de uitslag van die strijd. En als er dan een boodschapper aankomt, dan moet die boodschapper vertellen dat het leger verslagen is en dat de ark ook buitgenomen is en dat die priesters gedood zijn. En dan ontstaat er een gejammer en een geween en Eli die hoort dat en die laat die boodschappen naar zich toe brengen en hij vraagt, wat is er aan de hand? Waarom weent dat volk zo? Waarom die klachten? En dan wordt er verteld wat er aan de hand is. En de oude Eli, als hij dat hoort, dat het volk verslagen is, dat er een grote nederlaag is, ik lees vers 17, En ook dat die twee zonen, Hofni en Pinehas, gestorven zijn. En de ark Gods is genomen. En dan staat er zo heel kenmerkend in vers 18. Het geschiedde als hij van de ark Gods vermeldde, zo viel hij achterwaarts van de stoel af. Een ongelukkige beweging valt die oude man, 98 jaar oud, van die stoel af en breekt zijn nek en sterft. En we zien in de volgorde waarin de Bijbelschrijver dit vertelt wat voor de priester Eli het ergste is geweest. Want er wordt gezegd, als hij van de ark Gods vermeldde, toen sloeg de schrik hem om het hart. Toen viel hij van zijn stoel af. Dat was voor hem het allerergste. Erger nog dan het gemis om zijn zonen. Erger nog dan de nederlaag die Israël had geleden. Toen de ark Gods weggevoerd was. Toen viel hij van die stoel en toen brak hij zijn nek. En vervolgens neemt de Bijbelschrijver ons mee naar een kraamkamer. Waar de schoondochter van Eli is, hoogzwanger, en ook tot haar komt dat bericht van die verschrikkelijke nederlaag. En dan hebben we gelezen dat ook zij die boodschap hoort in vers 19. Zijn schoondochter was bevrucht, ze zou baren als deze de tijding hoorde dat de ark van Gods genomen was, haar schoonvader gestorven was en haar man. Zo kromde zij zich en baarde, want haar weeën overvielen haar. Net als bij Eli reageert ook haar lichaam op wat ze hoort. En in de volgorde die de Bijbelschrijver hier aanhoudt, toont hij wat ook voor haar het ergste was. Die ark Gods staat bij haar voorop. Dan dat haar schoonvader om het leven was gekomen en als laatste pas haar man. Er zit een bepaalde hiërarchie in. Wat ze erger vond en wat ze het ergste vond. De ark Gods. En dan baart ze dat kind. En dat is een dermate moeilijke bevalling geworden dat die vrouw gaat sterven in dat kraambed. En als die vroedvrouwen die daarbij zijn haar proberen te troosten, dan zeggen ze: vrees niet, vers 20, want gij hebt een zoon gebaard. Nou, normaal gesproken het heerlijkste bericht wat een moeder kan krijgen als ze net bevallen is en met veel pijn en moeite, met veel smart haar kind gebaard heeft. Als dat kindje dan ontvangen wordt, dan knapt de moeder daar direct van op en je vergeet direct al je barensweeën. Maar bij deze vrouw ging het anders. Ze antwoordde niet. Ze was er niet mee te troosten. Integendeel, ze zwijgt. En ze nam het niet ter harte, zo lezen we. Ja, één woordje nog. Fluisterend in haar sterven kreunt ze het uit. En geeft ze haar kind deze naam. Ikabod. En de betekenis wordt er door de Bijbelschrijver achteraan gegeven. De eer is weggevoerd uit Israël vanwege de ark van God. Nou gemeente, als wij even een ogenblikje halt houden hier en luisteren naar wat deze vrouw te zeggen heeft en wat ze meegemaakt heeft en stilstaan ook bij dat kind dat ze gebaard heeft, ja, dan kan een gevoel van medelijden niet onderdrukt worden. Wat een ellendig leven heeft deze vrouw gehad. Vrouw van de priester Pinehas. Een goddeloos mens. Die zich met andere vrouwen inliet. Die vreselijk zondigde. Die de dienst des Heren misbruikte. Die haar bedroog en beloog. En we mogen er gemeente van uitgaan dat dit een vrouw was die de Heere vreesde. Dat mag je wel zien in die orde die de Bijbel aangeeft bij wat zij het ergste vond. Dat de ark Gods weg was. Dat God zelf weg was. En dat haar schoonvader was gestorven. Met wie ze zo'n band had. Hofni en Pinehas, de zonen van Eli, ze deden hem veel verdriet. Pinehas heeft haar veel verdriet gedaan. Is het inlegkunde, gemeente, als ik veronderstel dat deze geplaagde vrouw wel eens met haar schoonvader erover gesproken heeft en haar hart heeft uitgestort. Ze mochten beide de Heere vrezen. Ze kenden iets van de heerlijkheid des Heeren in hun leven, van de aanwezigheid van God in hun leven. En nu haar schoonvader, die ook haar zielenvriend was, uit het leven was weggenomen en vooral nu de ark Gods was weggenomen, nu blijft er in haar leven alleen maar een klacht over. Ikabod. Het woord kabod in het Hebreeuws, dat betekent heerlijkheid of lichtglans. De kabod Yahweh, de heerlijkheid des Heren, die bijvoorbeeld zichtbaar werd in de wolken in de vuurkolom. Dat was een zichtbaar symbool van de aanwezigheid van God tijdens de woestijnreis. Overdag dan was er die wolkolom die het Israël beschermde tegen de hete zon. 'S Nachts de vuurkolom die hen verlichtte. De heerlijkheid des Heren die ook getoond werd op de berg Sinaï toen de wet werd gegeven. De kabod, dat is het woord wat gebruikt wordt om de majesteit en de heerlijkheid van God, zijn genadige aanwezigheid ook te benadrukken. En nu geeft zij aan dit kind een naam met een voorvoegseltje. I, dat wil zeggen weg. Kabod, heerlijkheid. Weg is de heerlijkheid. De heerlijkheid des Heren, de aanwezigheid van God is weg. En dat was haar smart, dat was haar grootste verdriet. En het feit dat ze een kind had gekregen uit Gods hand, ik denk, gemeente, dat het haar verdriet alleen maar verzwaard heeft. Want ach, dit arme kind. Moet het nou in deze tijd geboren worden? Nu de heerlijkheid des Heren weg is. Nu zij zelf gaat sterven. Hoe moet dat kindje opgroeien zonder moeder en ook zonder vader? Want Pinehas was deze dag ook gestorven. En ook haar schoonvader, de grootvader van dit kind, Eli. Wat een levensbegin voor dit kind. Wat een vreselijk verdriet, wat een grote smart. En je hoort iets van het klagelijke in die Hebreeuwse naam. Ikabod. En je ziet die vrouw daar liggen op haar kraambed, dat ook haar sterfbed wordt. Een grote klacht, ziende op de tijd en de omstandigheden. Nou, gemeente doopouders, we kunnen ook hier wel een toepassing in maken. Als we kijken naar de toestand waarin wij geboren worden. Zoals het doopformulier dat ook zegt. Wij met onze kinderen in zonden ontvangen, in ongerechtigheid geboren. Geboren ook in een land waar ooit de dienst van de Heere bloeide. Waar ooit de vrees des Heren in ruime mate aanwezig is. Maar wat is er van over? Wij met onze kinderen kunnen in het Rijk van God niet komen. Dat wil zeggen, we staan er buiten. Eigenlijk kunnen wij allemaal die naam wel dragen. Ikabod. De eer. De Heere is weg uit ons leven. God had de mens met eer en heerlijkheid gekroond in de schepping. Maar die kroon is afgevallen. En de mens is van de top van eer in de verwoesting neergestort. Weg is de eer, weg is de heerlijkheid, weg is de aanwezigheid van God uit ons leven. Zonder God, zonder hoop, zo zegt de apostel Paulus. Kunnen wij deze vrouw verstaan? Jullie hebben het net beleden. Dat wij aan allerhande ellendigheden, ja aan de verdoemenis zelf zijn onderworpen. Die zo zware, volgeladen woorden. Deze vrouw heeft het doorleefd. En heeft het uitgeklaagd en uitgeweend als ze zag op dat kind. Hoe moet het nou met dat ventje? Zonder vader, zonder moeder. Maar vooral ook zonder God. Ikabod. Hoe moet het opgroeien in deze tijd? Die, zoals we vanochtend zagen, toch veel lijken op de dagen van Herodes. Met al die kindermoordenaars die op allerlei manieren proberen onze kinderen bij God, de God des levens, vandaan te houden. Als je op jezelf ziet, ouders, dan is er geen hoop. En dan kom je niet verder dan die klacht. De eer is weg. De kroon is van ons hoofd gevallen. Kennen wij iets van die klacht, gemeente? Dat zou toch heel gepast zijn als wij ook het doopformulier in dat opzicht ook en die accenten en die aspecten heel serieus nemen en heel serieus gaan wegen. Het is toch gevraagd dat je dat niet uit bijgewoonte, bijgelovigheid of uit gewoonte zou mogen doen. We komen toch niet uit bijgeloof of uit gewoonte naar de kerk. Althans, dat mag niet. Maar het moet ons ernst zijn wat de Heere ons hier zegt. En wat in deze naam van dit kind ook naar ons toe komt. Deze diepe klacht. Die toch ook een bevindelijke klacht is. En die in meer of mindere mate door het volk van God geleerd gaat worden. Wee mij dat ik zo gezondigd heb, dat de kroon van mijn hoofd is gevallen. Dat de eer en de heerlijkheid waarmee God mij gekroond had, door mij verzondigd en verbeurd is. Maar dan dat tweede. En dat is dat die naam niet alleen maar kan betekenen, weg is de eer. Maar ook een vraag kan bevatten. Waar is de eer? Waar is God? Waar is de aanwezigheid van de Heer? En dat het als het ware een roep is, een gebed tot God. Om het kind, dat door God al was beloofd in Genesis 3. Het kind dat het vrouwenzaad zal zijn en dat de kop van de slang zal vermorzelen. Een roep om dat kind. Ja, dat inderdaad, zo zegt Jesaja, geen gedaante nog heerlijkheid had als we het aanzagen. Dan hadden we dat niet begeerd. Een kind als alle andere kinderen. En als we zien op zijn lijdensgang van de kribben naar het kruis. Dan staat daarboven geschreven, Ikabod. We achten dat hij van God geplaagd en geslagen en verdrukt was. Als we hem aanzagen, zo was er geen kabod, geen heerlijkheid. En toch, gemeente, in hem keert de heerlijkheid des Heren weer terug. Want als hij geboren wordt, jongens en meisjes, dan verschijnen daar engelen in de velden van Efrata. En dan staat daar van die herders geschreven, en de heerlijkheid des Heren omscheen hem. In het Grieks staat daar de doxa. En dat is hetzelfde woord als in het Hebreeuws de kabod. Waar hij verschijnt. Het kind dat gegeven is en de zoon die geboren wordt. In hem keert de kabod terug. Wat de mens verzondigt en wat de mens verbeurd heeft, dat wordt in het kind van Bethlehem gezien. Want zo zegt de evangelist Johannes het. Het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. De heerlijkheid als van de enige geborene des vaders. Vol van majesteit en waarheid. Hij wordt ons gepredikt, gemeente. Als antwoord op de klacht, als antwoord op het gebed van deze vrouw. Deze Godvrezende, stille getuige. Die zo geleden heeft onder de zonde van haar man. Onder de zonden van het volk. Die zo gezucht heeft toen ze zag dat de ark weggevoerd was. Want als God er niet meer is. Als de blijken van zijn gunst er niet meer zijn. Hoe moet het dan met mijn kind? Hoe moet het dan met mijzelf? Dat was haar grootste smart. Meer nog dan dat haar man stierf. Meer nog dan dat haar schoonvader stierf. Meer nog dan dat zij zelf zou sterven. Weg is de eer. Maar ook een gebed. Een roep om de terugkeer van die heerlijkheid. Waar is die heerlijkheid, o God? Och, dat gij de hemelen scheurdet en dat u nederkwaamt. Is dat ook ons gebed, gemeente? Vanuit die klacht dat de eer en de heerlijkheid, ja, dat God zelf uit ons leven weg is. Dat wij met onze kinderen buiten het Koninkrijk God staan. En dat we van nieuws geboren moeten worden. Waar is de heerlijkheid? Waar is de Heer? Waar is God? Hoe krijg ik deel aan die heerlijkheid? Zijn er van die stillen in de landen die met deze klacht lopen? Die met dit gebed de adventsweken ingaan. Hoe krijg ik er nu deel aan? Aan die heerlijkheid des Heren. Hoe krijg ik deel aan dat kind? En aan het heil dat hij verworven heeft. Als je ziet op jezelf, zoals die vrouw uiteindelijk in die klacht, dan zeg je, dan kan het nooit meer. En dat zijn dan ook wel eens van die onderhandelingen die een ziel, die een mens met God heeft. Als ik op mezelf zie, op mijn eigen hart, op mijn verdorvenheid, op mijn zondigheid, Heren, dan kan het toch niet. Als u in het recht gaat treden en mijn ongerechtigheden gaat gadeslaan, Heren, dan kan ik niet bestaan. Hoe kan ik ooit deel krijgen aan deze dingen, dan is het alleen maar klachten, is het alleen maar troosteloosheid. Want wat heb ik God aan te bieden? Ik heb u niks aan te bieden, Heer. Dan alleen maar zonde, dan alleen maar schuld. Ik kan niet voor u bestaan. Maar dan zegt de Heer door middel van de schriften en ook door middel van de Zoon die hij gegeven heeft. U die bekommerd bent vanwege de zonde, houd daar toch eens mee op. Houd daar toch eens mee op met dat zoeken en dat wroeten in uzelf. Want dan kom je nooit verder dan Ikaboot. Weg is de eer en weg is de heerlijkheid. Ja, maar ik heb niks. Maar ik heb alles. Zegt dat kind in de kribbe en de man van smarten. Maar ik heb u niks aan te bieden. Maar ik heb u alles aan te bieden. En al wat jou ontbreekt, dat schenk ik. Als jij het smeekt, en dat doe ik dan nog eens mild en overvloedig. Ja, maar Heer, ik ben zo zwart vanwege de zonde. Ja, maar ik ben blank. En ik ben rood. En ik draag de banier boven de tienduizenden. Heer, ik ben zo arm. Ik kan niet eens bidden gelijk het behoort. Maar armen worden met goederen vervuld, zegt de schrift. Maar Heer, ik ben zo dwaas. Ik versta niet de dingen die des geestes God zijn. Maar ik ben geschonken tot wijsheid. En tot een volkomen verlossing. En als je zo als het ware in deze heilige onderhandelingen met de Heere zo bezig bent, in het onderzoeken van de schriften, gemeente, dan komen er echt ogenblikken hoor. Dan komen er echt ogenblikken. Dan kun je je handen niet van de Christus afhouden. En al durf je dan nog helemaal niet te zeggen wat de bruid zegt en ik ben de zijne en hij is de mijne. Maar als je nou eens stilletjes gaat luisteren, gemeente, in de binnenkamer van zo iemand. Die roept om de kaboot, die roept om de heerlijkheid van God, om de aanwezigheid van God in zijn leven. Dan kun je toch de uitgangen van het hart van zo iemand horen. Och, dat ik hem kenne. Geef mij Jezus, of ik sterf. Dat zijn mensen die God missen, maar God niet meer kunnen missen. En die maar met één ding bezig zijn. Dat Hij in mijn leven zal verschijnen. Dat Hij geopenbaard zal worden. Dat ik Hem mag kennen. En deel aan Hem mag krijgen. En dan wordt Hij, gemeente, ons gepredikt. Niet als de Ica-boot, weg is de eer, maar als de Immanuel. In Hem is de heerlijkheid, is de eer weer terug. God met ons. Met ons. Wat een wonder is dat. Met ons die buiten het Rijk van God staan. Ons die er zichzelf hebben buiten gezondigd. Die ons, dat zijn de goddelozen. Dat zijn de verdorvenen. Dat zijn de onverbeterlijke zondaren. God met ons. Het wonder van Advent en van Kerst. Dat God nou toch gedacht heeft aan zijn genade. En dat hij zijn trouw aan Israël nooit heeft gekrenkt. En dat je ziende op die trouw toch kinderen kunt krijgen. Kinderen mag opvoeden bij deze dingen. In hem is de heerlijkheid des Heren teruggekeerd. Wil God zich inlaten met zondaren? Wil God zijn genade bewijzen aan verlorenen? En mag het gebed zijn voor ouders, voor grootouders, voor gemeenteleden die soms met veel zorg in hun hart, ziende op de tijd, ziende op hun eigen verdorven bestaan, ziende op alles wat ons kan benauwen en verwarren, in de wereld en in de kerk, ziende op de machten van de boze. Laat uw genade ons met haar troost verrijken. En laat uw genade aan uw knechten blijken. Laat uw werk aan die knechten blijken. Uw heerlijkheid, uw aanwezigheid, niet van hun kinderen wijken. En gemeente, wie zo als een bedelaar, klagend vanwege zijn ongerechtigheden, naar de troon der genade mag zijn, die zal nooit beschaamd uitkomen. Maar die zal bemerken dat hij inderdaad de Immanuel is. God met ons. Amen. eindigen we met dankzegging en gebed. Heere, Gij zijt waardig te ontvangen de lof en de dankzegging en de eer en de heerlijkheid. Omdat U jegens ons zondaren gedachten des vredes hebt. En dat getoond hebt in de prediking van Uw woord, zichtbaar en hoorbaar. En wij bidden U, Heere, wilt U zelf de naprediker zijn en de prediking van vandaag achtervolgen met Uw genade en geest. Heere, dat wij deze dingen overdenken, de tijd waarin we leven, niet onderschatten. Maar ook Uw genade niet onderschatten. Dat we onze verdorvenheid niet onderschatten. Maar dat we ook het bloed van Christus niet onderschatten, want dat reinigt van alle zonde. Heere, wilt U geven dat ook in de komende week die we ingegaan zijn, dat woord met ons mee mag gaan. Dat het ons tot bezinning, overdenking mag brengen. Ja, tot gebeden in de binnenkamer. En dat er ook een antwoord mag komen, Heere, als er mensen zijn die zo stil in de bank hebben gezeten en die iets hebben herkend van wat U deze dag hebt laten prediken. Van hun gemis, van hun zoeken. Van de vraag naar Uw komst die alleen hun heil kan volmaken. Heere, schenk ons de waarachtige bekering. Schenk ons de kracht om te breken met de zonde. Maar om ook uit die zonde op te staan, tot U terug te keren. Omdat U die welwillende, welmenende God bent, die menigvuldig vergeeft en niet verwijt. Leid ons zo, Heere, door Uw woord en geest. En ons helpen deze week in alle dingen. In ons gezin als we dat mogen hebben. In ons persoonlijke leven. In ons maatschappelijke leven. In ons ambtelijke leven. Wilt U ons genadig zijn als we geen werk hebben of niet werken kunnen of niet meer werken hoeven. Wees met ons in alle omstandigheden van het leven. Van ziekte, van rouw, van beproeving en tegenslag, maar ook van voorspoed en zegen. Wilt U me helpen? Wilt U met de kinderen zijn op school? Wilt U ze helpen in alle dingen? De jongeren? Heere, bewaar ze op de onveilige wegen. En bewaar ons allen voor ongelukken en een onverwachte en onverzoende dood. En hoor onze gebeden uit genade alleen en om Jezus wil. Amen. De lofzang van Zacharias, het vierde vers, zingen wij tot slot. Dus wordt des Heren volk geleid door het licht dat nu ontstoken is, tot kennis van de zaligheid in hun schuldvergiffenis. Het vierde van de lofzang van Zacharias. Ontvang met biddende harten de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
Thank you.